Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Ilham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diverse, het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesische burgers worden gekozen als een lid persoon in met een handicapcomité van Verenigde Naties. De Verenigde Naties koos voor een Indonesische burger Risnawati Utami als een lid van het comité voor de rechten van personen met een handicap in de periode 2019 tot en met 2022. Het werd aangekondigd in een persbericht van het kantoor in de permanente vertegenwoordiger van Indonesië bij de Verenigde Naties in New York, ontving in Jakarta onlangs. Risnawati is een activist en oprichter van de niet-governementele organisatie Harapan Nusantara, of OHANA, die zich bezighoudt met de rechten van personen met een handicap. Risnawati oorspronkelijk concurreren met 30 kandidaten, maar de verkiezing van 8 kandidaten neemt bij de 22 andere kandidaten om te concurreren voor de resterende 9 plaatsen beschikbaar waren. De belangrijkste factor is de Risnawati-verkiezing vergeet een portfolio op nationaal en internationaal niveau gerelateerd aan de bevordering van de rechten van personen met een handicap, zowel op het niveau van beleidsbeïnvloeding en door rolstoelgebruikers en vriendelijke openbare voorzieningen voor personen met een handicap. Naast Risnawati werd er ook verkozen kandidaat uit Litouwen, Nigeria, Australië, Zwitserland, Zuid-Korea, Ghana, Brazilië en Mexico om lid van de RPD worden. We gaan nu naar het volgende nieuws. Ichmi waardeert het succes van Indonesië als een niet-permanent lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. De algemene vergadering van de Verenigde Naties op vrijdag 8 mei lang. De algemene vergadering van de Verenigde Naties op vrijdag 8 juni in New York, Verenigde Staten, wijst Indonesië als een van de niet-permanente leden van de Verenigde Naties Veiligheidsraad voor de periode 2019 tot en met 2020. In reactie op de uitkomst van de zitting van de algemene vergadering van de Verenigde Naties, waardeerde de Indonesische Vereniging van Moslim Intellectuelen of ICMI de inspanningen van de overheid om een trotse prestaties op internationaal niveau te bereiken. Het werd gezegd door ICMI-voorzitter Jimli Asidiki in Jakarta op dinsdag 12 juni. Volgens Jimli zodat Indonesië gemakkelijk de idealen van de grondwet van het deelnemen aan het realiseren van vrede in de wereld zal realiseren. Jim DJ dat als het land met de grootste moslimbevolking ter wereld de opname van Indonesië als een niet permanent lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad periode 2019 tot en met 2020 het gezicht kan tonen van moslims die kolonisatie en geweld verwerpen. We gaan naar het volgende nieuws. De overeenkomst tussen Trump en Jong-un zal technisch worden opgevolgd. De hoogleraar van internationaal recht aan de Universiteit van Indonesië, Ikmahanto Yuwana, in Jakarta zei dat de overeenkomst ondertekend door de Amerikaanse president Donald Trump en Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens een vergadering in Singapore op dinsdag 12 juni technisch en uitvoerig moet worden opgevolgd. Hij zei dat de internationale gemeenschap dankbaar moet zijn dat de Trump en Kim ontmoeting positief is en hoop geeft voor duurzame vrede op het Koreaanse schiereiland. Het is gewoon dat de wereld niet moet oplossen van opwinding. Er moet nog een aantal stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de nuclearisatie in het noorden wordt gerealiseerd en niet onmogelijk dat obstakels worden overwonnen. De eerste hoorde hangt samen met het gedrag van Donald Trump. Die zich aan de ontmoeting herinnert. Trump voelt zich de winnaar van de oorlog. Dergelijk gedrag zal Kim Jong-un zelfs de Noord-Koreanen provoceren om negatief te reageren en impact te hebben op technische onderhandelingen. Ten tweede, voegde hij eraan toe, moet de wereld aandacht schenken aan de binnenlandse politieke situatie in Noord-Korea. Evenzo of de voorzitting van de Kim-dynastie gegarandeerd zal worden voor de duurzaamheid ervan in Noord-Korea, samen met de welvarende mensen in Noord-Korea wat blijk geeft van democratisering en respect voor de mensenrechten. In essentie, zo stelde hij, zal de technische team de situatie onder ogen zien. Satan heeft technische problemen, of de devil is on details. We gaan verder met het volgende nieuws. Het beleid van Indonesië tegen Palestina is niet veranderd. De Indonesische president Joko Widodo zei dat het beleid van Indonesië ten aanzien van Palestina is niet veranderd. Indonesië blijft consequent bij de Palestijnen. Dit werd bevestigd door president Joko Widodo in zijn verklaring in het presidentiële paleis Bogor, West Java, op woensdag 13 juni. De president heeft de minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi de opdracht gegeven om prioriteit te geven aan de kwestie Palestina zolang Indonesië een niet-permanent lid wordt van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. De president beweerde dat de verkiezingen van Indonesië voor de Verenigde Naties Veiligheidsraad ook ten goede moeten komen aan de Palestijnen. Ondertussen is het bezoek van president van de adviesraad Yahya Cholil Stakuf aan Israël volgens de president een persoonlijke kwestie in kwestie. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië zal zich houden aan de internationale arbitrage sessie. Het ministerie van Defensie volgde de internationale arbitrage sessie in Londen onder het proces van satellite exploitant Avanti Communication over de achterstallen van de uitgeven aan satellietlening van Artemis. Het hoofd van het communicatiecentrum van het ministerie van Defensie, Brigadier-Generaal Toto Soeharto, via sociale netwerken zoals geciteerd door Metro TV News op woensdag 13 juni, beweerde de regering Indonesië zal proberen de beslissing in de nabije toekomst een internationale arbitrage-sessie zal worden in Londen uit te voeren. Het ministerie van Defensie hoopt dat de oplossing van het probleem goed en snel gaat. Het ministerie van Defensie heeft met relevante ministeries en agentschappen gecoördineerd om het probleem op te lossen volgens de toepasselijke procedure. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Het commentaar. Uitzicht van RRI World News, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen en buitenland.
De wereld is net getuige geweest van een ontmoeting tussen Amerikaanse en Noord-Koreaanse leiders 3 dagen geleden op 12 juni 2018 in Singapore, wat een historisch record zal zijn. Hoewel 4 maanden eerder de Amerikaanse president Donald Trump en de supreme leader van Noord-Korea, Kim Jong-un, nog steeds in een woordenstrijd zijn. Een van de afspraken van de bijeenkomst was de nuclearisatie van Noord-Korea. Een land herinnerde Noord-Korea onmiddellijk eraan niet noodzakelijk te geloven in wat de Verenigde Staten aanboden. De Iraanse regering woordvoerder Mohammad Bagir Nubacht gaf de waarschuwing uit op dinsdag 12 juni 2018. Volgens hem had Trump de deal eenzijdig kunnen annuleren. Dit is gebaseerd op de ervaring van de nucleaire deal van de Verenigde Staten en enkele bondgenoten van Europa met Iran. De Joint Comprehensive Plan of Action of JCPOA, of in het Nederlands gezamenlijk uitgebreid actieplan, de overeenkomst over het nucleaire programma van Iran overeengekomen in Wenen of het in juli 2015 door de 5 permanente leden van de Verenigde Naties Veiligheidsraad, namelijk China, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië en Verenigde Staten, plus Duitsland en de Europese Unie, zijn verlaten door de Verenigde Staten. Trump verklaarde op 8 mei 2018 dat Amerika zich terugtrekt uit de deal. Overwegende dat het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, of IAEA, een grondig onderzoek heeft verricht en verklaarde Iran uit te voeren wat de toezegging in JCPOA. De Amerikaanse exit van de deal duurde slechts 1 maand voordat Donald Trump Kim Jong-un ontmoette. Geen wonder dat Iran woedend is op het Amerikaanse besluit. De Amerikaanse bondgenoten in Europa, geleid door Duitsland en Frankrijk, proberen de Verenigde Staten nog steeds te overtuigen om in de deal te blijven. Maar het lijkt erop dat de Verenigde Staten zich zullen houden aan zijn beslissing. Europa ging toen akkoord om JCPOA zonder de Verenigde Staten te houden. En Donald Trump lijkt niet alleen teleurgesteld over de inhoud van JCPOA, maar ook over de houding van Iran. Bij één gelegenheid in oktober 2017 nodigde Donald Trump ooit uit om een ontmoeting te hebben met de Iraanse president Hassan Rouhani, aanwezig bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Helaas is Iran minder tevreden over de bijeenkomst. Is Donald Trump van streek over deze afwijzing en trekt hij zich terug uit de deal? Ondanks de problemen van Iran wacht de wereld nu op de realisatie van vrede op het Koreaanse Schiereiland. Aan de andere kant kan Indonesië, dat als een niet-permanent lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad 2019 tot 2020 zal zitten, voorstellen het Iraanse nucleair probleem op te lossen. Natuurlijk hopen Indonesië en de internationale gemeenschap dat de Verenigde Staten en Iran samen kunnen zitten om het nucleair probleem van Iran op te lossen. Luisteraars, dat was het commentaar.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 15 juni 1979. Verenigde Staten en Sovjet-Unie ondertekent de Tweede SALT. De Tweede SALT-overeenkomst, die de productie en opslag van kernwapens beperken, zijn op 15 juni 1979 ondertekend door de Sovjet-president Leonid Brezhnev en de Amerikaanse president Jimmy Carter. Eerder in 1972 hadden de twee grootmachten de eerste SALT-overeenkomst ondertekend, een overeenkomst om het aantal kernwapens te verminderen. Maar de twee landen verbinden zich nooit tot de overeenkomst die ze zelf maken. Vooral de Verenigde Staten, die tot nu toe nog steeds volhielden om te werken aan een project ter bestrijding van ballistische raketten na eerder zich terug te trekken uit de ABM-overeenkomst. De reden is om het vermogen van Russische raketten aan te passen. We gaan verder met de gebeurtenis van 15 juni 2001. De Shanghai Cooperation Organization is uitgeroepen door de Volksrepubliek China, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tajikistan en Oezbekistan. De Shanghai Cooperation Organization of SCO is een intergouvernementele organisatie in de Eurasiatische regio van China, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tajikistan en Oezbekistan. Met uitzondering van Oezbekistan waren alle andere landen voorheen de leden van de Shanghai Five, opgericht in 1996. SCO werd op 15 juni 2001 uitgeroepen nadat Oezbekistan zich had aangesloten. Deze organisatie heeft tot doel de samenwerking tussen landen op het gebied van grensovergang, economie en cultuur te versterken. Velen beweren dat deze organisatie een tegengewicht vormt voor de sterke punten van NAVO en Amerikaanse organisaties. SCO zou de Amerikaanse inmenging in Centraal-Azië hebben voorkomen door grens- en militair samenwerking. India, Iran, Mongolië en Pakistan zijn in 2005 als waarnemerslanden in de SCO geaccepteerd. We beëindigen met de gebeurtenis van de herdenking van de dengue hemorragische koortsdag in ASEAN. In 2011 werd de knokkelkoortsdag voor het eerst gelanceerd. Exact een jaar na de lancering van de dengue hemorragische koortsdag herhaalden de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten of ASEAN en de Wereldgezondheidsorganisatie of WHO hun oproep op alle sectoren van de samenleving om zich te verenigen tegen ziekte. Dit beroep werd op 15 juni 2012 uitgesproken. De dengue blijft een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. ASEAN heeft het hoogste aantal dengue-infecties in Azië en de Stille Oceaan en dit heeft een aanzienlijke invloed op de sociale-economische status van de lidstaten. Elk jaar organiseren de ASEAN-lidstaten verschillende activiteiten om het bewustzijn over dengue te vergroten en om middelen voor preventie en bestrijding te mobiliseren. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesiaku. En het topic voor vandaag editie is: gericht op de top 10 van de wereldeconomie, betrad Indonesië de industriële revolutie 4.0. De regering stelt het doel van Indonesië om tegen 2030 in de 10 grootste economieën van de wereld te worden opgenomen. Dit is in overeenstemming met een van de nationale ambities van de routekaart Making Indonesia 4.0 als strategie om de vierde generatie industriële revolutie te implementeren. Minister van Industrie Van Erlangga Hartarto in zijn schriftelijke verklaring in Jakarta op maandag 11 juni 2018 vermeldt dat president Joko Widodo op 4 april de routekaart heeft gelanceerd. Het wordt ook een nationale agenda die in synergie moet worden uitgevoerd. Daartoe zal het ministerie van Industrie samenwerken met ministeries en eigenschappen, lokale overheden en industriële spelers om samen dit strategische programma te implementeren in overeenstemming met hun taken en functies met het oog op het succes en de vooruitgang van de Indonesische natie. Erlangga Hartarto erkende dat de realisatie van het doelwit van de top 10 van de wereldeconomie niet voldoende is om te vertrouwen op organische economische groei. Het neemt een doorbraak op het gebied van industrie door gebruik te maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen. De 5 belangrijkste technologieën die de implementatie van industrie 4.0 ondersteunen zijn internet der dingen, kunstmatige intelligentie, mens-machine interface, robot- en sensortechnologie en 3D-printer technologie. Erlange beweerde dat de beheersing van technologie de belangrijkste bepalende factor voor het concurrentievermogen wordt. Als concept voor Making Indonesia 4.0, aldus de minister van Erlange, zal de 4.0 industriële revolutie de stroom van conventionele industriële productie op een ongebruikelijke manier veranderen. Desondanks gelooft hij dat productiviteit en kwaliteit op een efficiënte manier zullen toenemen. Het zal de nationale maakindustrie nieuw leven inblazen. Dit is sneller dan de ontwikkeling van de Indonesische economie van voorheen afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen, namelijk olie en gas en mijnbouw, naar een op productie gebaseerde economie met een hoge toegevoegde waarde. Bovendien zal Erlange Hartarto dat de implementatie van de 4.0-industrie in Indonesië wordt verondersteld om nationale economische groei te brengen die inclusief alle niveaus van de samenleving omvat. De reden, het tijdperk van de digitale economie, richtte zich ook op de sector micro, kleine en middelgrote ondernemingen. Ondertussen is er met het gebruik van internettechnologie een groeiende vraag naar nieuwe soorten banen zoals managers en digitale gegevensanalisten en beroepen die robottechnologie kunnen gebruiken voor industriële productieprocessen. En er worden nieuwe banen beoogd om tegen 2030 10 miljoen mensen te bereiken. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu. Berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een typische culinair op Idul Fitri-dag in Indonesië. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, vandaag vieren alle moslims in Indonesië de Eid al-Fitri. Na het verrichten van het Eidgebed bezoeken de Indonesiërs meestal het huis van familieleden om silaturahmi te doen. Wanneer silaturahmi naar het huis van familieleden, meestal al gepresenteerd een verscheidenheid aan typische culinaire van Eid al-Fitr, of we noemen ook in Indonesië Lebaran. En in vandaag editie van De Wonder van Indonesië zullen we deze keer een verscheidenheid aan typische culinaire van Lebaran uit verschillende regio's in Indonesië introduceren. Eerst in Palembang, Zuid-Sumatra bijvoorbeeld. De mensen van Palembang leveren over het algemeen de traditionele koeks als hun typische Lebaran gerechten. De smaak van traditionele koek van Palembang is meestal zoet en legitiem. Die allerlei koeken zijn namelijk kue delapan jam, maksuba, engkak ketan, en bolu kojo. Bij de gebakjes wordt de kue delapan jam een favoriete koek. Deze koek is genoemd kue delapan jam of in het Nederlands betekent echt uurkoek, omdat het proces van deze koek maken duurt ongeveer 8 uur. En deze koek is gemaakt van een mengsel van eieren, suiker, melk en margarine en wordt vervolgens 8 uur lang gestoomd. Luisteraars, de Pontianak gemeenschap West Kalimantan presenteert sotong pangkong meestal als hun lebaran menu. Sotong pangkong is een soort inktvis die gebakken en vervolgens geslagen te zacht is. Vervolgens worden deze culturis genoten met sambal kacang terasi. Bijna hetzelfde met de andere Indonesische samenleving waarbij ketupat ook aanwezig is als lebaranmenu. Ketupat gemaakt van rijst gewikkeld met geweven kokosnootbladeren. Toen lebaran arriveerde, kenden Pontianak mensen de traditie van het eten van ketupat, bekend als ketupat colet. Deze traditie wordt gedaan door ketupat te eten door een beetje te diepen in rendangsaus. Luisteraars, in tegenstelling tot de mensen van Pontianak, presenteert het volk van Jepara, Midden Java, de typische koeken voor lebaran als een typisch gerecht van lebaran in Jepara. Deze koek is gemaakt van kokosmelk en palmsuiker die gemengd met geraffineerde suiker. Het kan op smaak worden afgestemd bijvoorbeeld met sinaasappels, gember enzovoort. De oplosbare koek heeft een droge textuur, maar als deze wordt gegeten, smelt deze onmiddellijk in de mond. En deze koek wordt geserveerd in potten om te worden geserveerd aan de bezoekende gasten voor silaturahmi tijdens lebaran. Luisteraars, musokoek is een van Jambi traditionele koek, soms ook bekend als Srikaya musokoek. Tijdens Ramadan en Lebaran is deze koek aanwezig gepresenteerd door de mensen van Jambi. De vorm van deze koek is rond en er zijn delen van de huid en inhoud. De schil is gemaakt van glutenmeel, tarwemeel, chocolade en andere ingrediënten. Terwijl de inhoud stevig was en op smaak gebrachte pandanus. En de mix van chocolade en pandanus is zo heerlijk. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic allerlei gerechten in Idul Fitri-dag in verschillende gebieden in Indonesië. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Jefferson. Presented the informatives over Vrouwen, Jongeren en Prestaties van Indonesië. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Diversen. Vandaag gaan we over dingen hemorrhagic fever dag bespreken. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Change, de stem van Indonesië in Jakarta. ASEAN is de organisatie die een pionier was in de oprichting van Dengue Hemorrhagische Fever Dag. De dag van Dengue Hemorrhagische Fever ter ASEAN officieel gedag sinds 15 juni 2010. In ASEAN is Indonesië het land met het hoogste aantal dengue koortspatiënten. Herdenking van Dengue Hemorrhagische Dag van ASEAN heeft als doel het publiek continu bewust te maken van de gevaren van dengue hemorrhagische ziekte. Dengue hemorrhagic fever of DHF is een aandoening van de capillaire bloedvaten en het stollingssysteem van het menselijke bloed veroorzaakt door een virale infectie. DHF zelf is gebruikelijk in tropische en subtropische gebieden. De ziekte is ook asymptomatisch, dus het heeft geen duidelijke symptomen. Dus er is vaak een verkeerde diagnose met andere ziekten, vooral griep en tyfus. Volgens de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie is Azië-Pacific verantwoordelijk voor 75% van de knokkelkrachten in de wereld tussen 2004 en 2010. Terwijl Indonesië wordt gerapporteerd als het tweede land met de grootste dengue-gevallen in 30 enemische landen. In een poging om het aantal sterfgevallen door knokkelkoorts in Indonesië te verminderen, heeft het Dengue Project of EDP van Illuminate Yogyakarta had een onderzoekproject uitgevoerd met de naam Wolbachia. Dit onderzoekproject gebruikt natuurlijke bacteriën Wolbachia om de ontwikkeling van het dengue virus in het muskietenlichaam te remmen. Mugeneren die de bacteriën al bevatten worden verspreid in de huizen van bewoners van de stad Yogyakarta. Het resultaat volgens Head of Disease Control and Environmental Health of P2PL Yogyakarta City Health Office, Dr. Gigi Yudhira Amelia, dengue-gevallen in Yogyakarta in 2018 afgenomen. Tot mei 2018 waren er 40 gevallen van knokkelkoorts. Dit cijfer is minder dan in dezelfde periode vorig jaar, die 350 gevallen bereikt. Hemorrhagic fever of DHF is een van de ziekten overgedragen door HFT-assistent mugen. Niet alleen in Indonesië, de ziekte is een zorg in andere tropische landen. Dit is wat de ASEAN-landen ertoe aanzetten de datum van 15 juni te bepalen als een dag van Dengue ASEAN, de Dengue van het Dengue, of Asian Dengue Day. In 2018 gedenkt de ASEAN Dengue Day het thema van ASEAN Community Against Dengue in een poging om de aandacht van de overheid en de gemeenschap te vestigen op het belang van DHF-beheersing en preventiemaatregelen. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Ik ben Indah Herdiani, gelukkig Cyclerface voor jullie Divert. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende episode. the Music Hook Fund Indonesia. Presented Indonesia's Music and Liches.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij, Irham, in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Om Eid al-Fitr 1439 Hijriah te vieren, speelden we liedjes over Lebaran uit Indonesië. Als de opening luisteren we naar het liedje Lagu Lebaran door Atta Halilintar, featuring Crystal Opera. Veel luisterplezier!
City kid with the biggest dream alive. Suksesku macam printer selalu cetak sejarah. Eh, my father always say kalau sukses jangan sombong, bikin bangga semua. Now I bring food on the table.
Yeah, I'm on my way, I'm going home. Yeah, I'm on my way, I'm going home.
Eh, aku super fly, Superman, super humble, super duper. Vini vini vici, aku pulang Idul Fitri boy. Makan ketupat bareng keluarga. Mohon maaf lahir batin gua banyak salah boy. No Disneyland,
no Disneyland,
no excuse,
no excuse.
Just bring me home,
just bring me home.
I'll be alright.
Just bring me home, I'll be alright. Just bring me
macam ini hari ulang tahunku. So happy mudik tahun ini kumpul semua. Baju baru,
NASCAR.
Mobil baru,
NASCAR.
Handphone baru,
NASCAR.
Pacar baru,
NASCAR.
Jalan di tol, santai aja. Ngapain ngebut-ngebut? Gua mau lebaran. Pelan boy, pelan boy, pelan boy. Pelan boy, pelan boy, pelan boy. Jangan ngebut, pelan aja boy. Jangan ngebut, pelan aja boy. Banyak orang cakap kelewat. Putar balik, ini hari lebaran. Jadinya aku malas.
Just bring me home, I'll be alright. Just bring me home.
Luisteraars, dat was het liedje Lagu Lebaran door Atta Halilintar featuring Crystal Opera. Het volgende liedje is gezongen door Elva Singer met de titel Selamat Hari Lebaran. Dit liedje beschrijft de viering van Idul Fitri of Lebaran. Op de dag van Eid worden mensen ook uitgenodigd om oprecht te zijn en het hart te zuiveren na een maand vasten. Vergeet niet om samen te komen met familie en vrienden en excuses aanbieden aan elkaar in deze gelukkige dag. Dit liedje vertegenwoordigt ook onze toespraak van de Stem van Indonesië voor moslims over de hele wereld. Veel luisterplezier!
Zakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira.
Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran.
30 hari berpuasa atas perintah yang kuasa. Kini saatnya kita semua untuk menyambut.
Luisteraars, dat was het liedje Selamat Hari Lebaran door Elva Singer. Volgende presenteren we Denny Malik, Yanni Libels, Puput Novel, en Betaria Sonata in het liedje Selamat Hari Lebaran. Hoewel het dezelfde titel heeft als Elva Singer en andere muzikanten, is het liedje Selamat Hari Lebaran van Danny Malik, Yanni Leebels, Puput Novel en Betaria Sonata behoorlijk anders. In de tekst is te zien dat mensen uit alle richtingen naar de stad gaan en de dorpelingen zijn aangekleed. Het doel is om de Lebaran vakantie te vieren, die ook het welzijn van het publiek weerspiegelt. Luisteraars, gelukkig Eid al-Fitr.
Zakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira.
Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran.
30 hari berpuasa atas perintah yang kuasa. Kini saatnya kita semua untuk menyambut.
Luisteraars, We beëindigen de muziekhoek van Indonesië van de editie Eid al-Fitr 1439 Hijriah met het liedje Ketika Lebaran Tiba door Hedi Yunus. Gelukkig Eid Mubarak 1439 Hijriah en tot volgende editie.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ketika lebaran tiba, bersih selalu di hati. Saling bermaafan, saling berjabat tangan, saling bertukar kata, bersilaturahmi. Saling bermaafan, saling berjabat tangan, tak ada rasa dengki ketika lebaran tiba, bersih selalu di hati.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worldienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Worldienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Barat Straat, nomor 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11750, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.